Beste mensen, als ik vandaag deze week terugkijk naar mijn leven, dan zie ik vooral een dramatisch stuk kerkgeschiedenis aan me voorbij trekken, maar ook een gelukkig leven. En dat gaat samen. En tegelijk voel ik dat het bijna niks was, zo kort. Mijn lieve broer Twan, die was ooit getuige van een adembenemende zonsverduistering in Noord-Frankrijk. En daar hoorde hij na afloop een Belg een ontluisterende opmerking maken. Die zei namelijk: was dat alles? En toen voegde hij er nog aan toe: dan zal het einde van de wereld ook wel tegenvallen. Ergens, diep in mijn ziel, herken ik dat. Het roept bij mij op toen ik vroeger als kind, als je als kind in bed lag en ineens kwam moeder de kamer binnenstormen met de mededeling dat het prachtig buiten mooi gesneeuwd had, alles was wit. En even later stond je buiten met verkleumde ijzige wanten. Is dit alles, dacht je dan? Een jaar na mijn wijding hoorde ik dat ontroerend vertolken door Peggy Lee. Zij bezingt hoe zij als klein meisje aan de hand van haar vader het huis uitrent dat in brand staat. En buiten bij de vuurzee en haar pyjamaatje denkt ze dan: is dit alles? Het gevoel herhaalt zich als ze voor de eerste keer in haar leven in een circus is. En later nog eens als ze verliefd is. Is that all that is?
I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. That's all there is. And when I was 12 years old, my daddy took me to the circus.
Verschrikkelijk mooi lied. Want hoe bijzonder een circus voor een kind en de liefde ook zijn, kennelijk ligt er op de bodem van onze ziel een heimwee naar een paradijs waarbij de meest fantastische ervaring verbleekt. En Peggy Lee, die moest eigenlijk niet teleurgesteld zijn, maar het nog dieper gelegen verlangen koesteren als een schat. De filosoof Ludwig Wittgenstein, die heeft eens ooit iets gezegd waar ik vaak over nadenk. Hij zei: de zin van een systeem ligt altijd buiten het systeem. Dat is een heldere uitspraak. De zin van een auto is niet het stuur, dat is ook niet de motor, dat zijn onderdelen. De zin ontleent de auto aan degene die er mee naar Frankrijk rijdt. De zin van ons bestaan is niet lekker eten of dansen, hoezeer we dat ook vooral maar moeten doen, maar ze ligt ergens in het mysterie van alles wat er is en wat er niet is en wat er wil zijn en kan zijn en zal zijn. De tijdgeest, die lijkt soms met die dagelijkse genoegens tevreden te zijn. De reclame van de televisie dicteert voor veel mensen de zin, de betekenis van het leven. Peggy Lee dreigt ons credo te worden, namelijk het leven als één grote teleurstelling. Maar waarom voelt het dan zo vaak als een fantastisch geschenk. Ik weet niet of u ooit mijn mobieltje hebt gehoord. Het gaat lukken, luister maar. Nooit gehoord. Het gaat soms af als ik achter het altaar sta. Maar meestal staat het heel zacht en als het iets te hard staat, dan kijk ik een beetje boos naar de misdaad. Het is de eerste zin van een lied gezongen door de Ierse groep Boyzone. Dat is intussen 20 jaar geleden. Ik had net mijn eerste mobieltje en er was een trouwstelletje dat dit lied wilde draaien tijdens hun huwelijk. De twee hadden namelijk heel veel tegenstand ondervonden van hun familie. Haar ouders die vonden hun dochter te goed voor een automonteur. En zijn ouders vielen over de gezondheidsklachten van de aanstaande bruid. En daarom wilde het paar na het jawoord laten horen: no matter what they tell us, no matter what they do, what we believe is true.
No matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back.
U kende het wel, hè? Kan ik schelen wat ze zeggen? Kan ik schelen wat ze zeggen over onze genen, oerknal of zwaartekrachtgolven? Die beschrijven zeker een wetmatigheid, maar ze nemen de vreugde niet weg dat ik leef. Ze beschrijven die ook niet. Dat ik voortkom uit alles en dat mijn leven zin heeft en dat ik het anders wel een zin geef. En die zin valt buiten het systeem. Ze is verborgen voor mijn waarneming. En als ik wel eens denk, is dit alles? Dan komt die gedachte voort uit het geheime vermoeden dat er zoveel meer is. No matter what they tell us, no matter what they say, what I believe is true. Thomas, die concludeert, dat is een heel ander, zie je, dan hoorde je ook het verschil, hè? Thomas in het evangelie, die concludeerde het toen hij de sporen van het lijden van Jezus mocht aanraken. Er is een diepere zin, natuurlijk, en Goddank, ook als je hem niet ziet. Toen ik me 50 jaar geleden liet wijden, was er een heel ander religieus klimaat. In het collectieve bewustzijn van jong en oud was veel plaats voor het mysterie, voor de verwondering. En er bestond ook zoiets als een soort collectief ideaal van welke kant het met de wereld uit moest. Er was ook zeker toen veel te veel moeten. Maar thans is godsdienst gekrompen, is een beetje, wordt met enige achterdocht bekeken. Je bezinnen op de moraal, je verwondering uitzingen, moet je tegenwoordig liefst buiten de publieke ruimte doen. En voor de kerk is het vaak moeilijk jeugd te bereiken. Ten onrechte maken veel gelovige ouders zich daarover zorgen en verwijten. Ze denken, heb ik iets fout gedaan in de opvoeding? Nou, dat heeft geen zin. Godsdienst staat op het moment voor een gigantische uitdaging. Als ze zich in West-Europa wil handhaven, dan zal ze aansluiting moeten terugvinden aan de cultuur, waarvan ze eigenlijk sinds de opkomst van de wetenschappen en de Franse Revolutie wat vervreemd is. Ze moet weer draagster worden van onbaatzuchtige verwondering en eerbied voor het leven. met hoge idealen om naar te reiken in plaats van wetten, met poëzie en liederen in plaats van dogma's, en met plek voor jongeren en ook vrouwen en hart voor dieren. Kortom, het evangelie. Dat is toekomst. In mijn studietijd voorspelde de docent Kos in sociologie dat de kerk in het jaar 2020 een diaspora-kerk zou zijn. De gelovigen een minderheid in de wereld zouden vormen. En ons werd op het hart gedrukt ervoor te zorgen dat het geen ghetto werd. Geen groep die zich van de wereld afsluit. En dat die 50 jaar zo snel voorbij ging, dat heeft me wel verrast. In elk geval zijn ze heel boeiend geweest. Het was een feest om met kinderen te praten over het leven, om mensen te ontmoeten met hun verdriet, de gastvrijheid te genieten waarmee u mij binnenliet in de geheimen van uw leven. De hartverwarmende momenten ook, dat er hier in de kerk eens flink gelachen werd, zodat je kon voelen dat je samen mens bent en zoekt naar de betekenis daarvan. Daaraan hebben alle toestanden in de kerk, allerlei domme benoemingen, de worsteling met de ethiek, hebben daar geen afbreuk aan gedaan. En zelfs niet het feit dat we komende weken voor de taak staan om dat gezellige, bescheiden, democratische kerkgebouw in Kunrade te sluiten. Ik ben daar de tweede pastoor geweest en ook de laatste, maar het is daar zeer mooi geweest. Thuis aten we vroeger op vrijdagmiddag altijd een sinaasappel als toetje. Let wel, één sinaasappel voor het hele gezin. Mijn moeder sneed eerst die schil er voorzichtig in segmenten van af, zodat we die segmenten onder de lippen voor de tanden konden steken om aapje te spelen. Vervolgens werd het wit van het vruchtvlees er zorgvuldig van afgehaald en werd de sinaasappel in partjes verdeeld. Nou, ik was er toen van overtuigd dat sinaasappelen in partjes waren geschapen ten einde ze makkelijk te kunnen delen aan tafel. De schepping was nog niet gereduceerd tot struggle for life. De zin van het systeem lag buiten het systeem, namelijk bij ons aan tafel. De wonden van Jezus werden ook Thomas' wonden en de zin ervan was liefde en delen. Lieve kinderen, ik ben al 50 jaar pastoor, daar schrikken jullie altijd van, ik ook. Ik heb veel verhalen gehoord, maar de mooiste verhalen kwamen van jullie. Ik weet dat ik ooit een eerste communieklas voor me had op de Heerderbaan en ik had daar verteld over Jezus. En toen stak Bart zijn arm in de lucht. Zeg maar Bart, wat wou je zeggen? Die Jezus, zei Bart nadenkend. Heb jij die eigenlijk nog meegemaakt? Dat is toch een gewetensvraag, hè? En tijdens een rondleiding in de kerk, moet je maar eens naar die ramen kijken, vroeg Erwin, waarom staat daar Duitsenberg onder aan het raam? Als jij later rijk bent, zei ik, en je denkt, nou, ik wil wel eens wat mooiere ramen in de kerk, met de dames van K3 erop bijvoorbeeld, dan laat je die door een kunstenaar maken en dan betaal je ze en dan vraag je aan mij of die met jouw naam eronder hier in de kerk een plek mogen krijgen. Erwin keek me even ongelovig aan en toen zei hij, tegen de tijd dat ik rijk ben, hoe oud ben jij dan eigenlijk? Het is er dan ook niet van gekomen. Maar het liefste vond ik toch Madelon. Ik had aan de kleuterklas gevraagd in het kader van het jaar van de barmhartigheid. Ik had gevraagd, wie heeft een idee hoe we de wereld een beetje mooier kunnen maken? Madelon hoefde daar niet lang over na te denken. Ze stak haar hand omhoog en zei toen verlegen, ik weet wat, dan hangen we overal op straat slingertjes op. Ja, zo eenvoudig is het. Jullie vragen waren beter dan mijn antwoorden. En als jullie je ooit vragen, is dit alles? Reken maar van niet. Er is veel meer dan we kunnen fantaseren.